Goedemorgen iedereen. Goed om jullie allemaal weer te zien. Ik probeer helemaal tot achterin te kijken, maar ik zie wat gezichten. Maar niet wie het zijn, maar in ieder geval goedemorgen. Hey, het is goed om hier weer te zijn vanochtend. En waar Steven het over had gehad vanochtend in de mededelingen. We zitten inderdaad, we zijn gestart met weken van gebed. We zijn gestart om als gemeente onszelf te verdiepen in onze relatie met Jezus, maar niet alleen als individu, maar ook met elkaar. En vanochtend wil ik ook stilstaan bij gebed. Bij gebed waarbij we, als we aan het bidden zijn, in de aanwezigheid van God zijn, de liefde van God daarin ook mogen ontvangen. En ik wil in het kort ook bidden voor dit woord, want ik geloof dat God iets voor jou heeft vanochtend, voor een ieder, voor deze gemeente, als geheel, maar ook voor jou persoonlijk, en dat Hij tot je hart wil spreken. En daarom wil ik bidden. Vader in de hemel, ik dank u Heer voor deze middag, Heer. Ik dank u dat u hier bent en dat u, Heer, ook de Heer bent van dit huis. Dat u de Heer bent, Heer, van deze gemeente. Maar dat u ook de Heer van ons leven wil zijn, Heer. En Vader, daarom willen wij op dit moment ook alles, Heer, wat in ons leven is, willen wij brengen bij u. Willen we brengen, Heer, bij u. Omdat u, Heer, niet alleen de oplossing hebt, Heer, maar omdat u de oplossing en het antwoord bent. U bent de persoon, Heer, die wij nodig hebben, waar we niet zonder kunnen, Heer, in dit leven. En daarom bid ik dat ons hart op dit moment geopend zal zijn. Dat uw woord, Heer, mag landen en mag wortel schieten, Heer, en dat het vrucht mag voortbrengen. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ik zoek even het licht op, want anders zie ik niet wat ik hier heb staan. Yes, dus ik gaf aan dat we vanochtend gaan we het hebben over Gods liefde ontvangen in gebed. Als gemeente geloven wij dat wij geroepen zijn om Gods liefde te ontvangen, Gods liefde te beantwoorden en Gods liefde door te geven. Nou, vanochtend gaan we stilstaan bij dat aspect van Gods liefde ontvangen. Waar ontvangen wij nou Gods liefde? Wat is nou de plek waar wij Gods liefde kunnen ontvangen? En hoe doen we dat dan als we het hebben over gebed? Als we het hebben over gebed, als je mij de vraag zou stellen, even gewoon in één keer als ik aan het werk ben, van Milan, wat is bidden eigenlijk? En dan zou ik misschien heel snel zeggen, ja, dat bidden is praten met God. En ik denk als je jezelf zou vragen, of misschien iemand anders, of iemand die misschien helemaal niet gelovig is, van wat is nou gebed? Dat je al redelijk snel eigenlijk iets abstracts krijgt. Gebed is je noden of je vragen of dingen die zeg maar je graag veranderd wil zien, die deponeren bij God. Of bij een God, mocht je niet zeg maar in God geloven. Dus gebed kan best wel abstract zijn. Maar wat is gebed nou eigenlijk in alle eenvoud? Is het inderdaad het vragen? Is het inderdaad onze noden deponeren? En hoe bidden we dan eigenlijk? In bepaalde culturen, als je het hebt over gebed, dan is het echt een ritueel. Dan gebeurt er van alles omheen. En ja, dan moet je eigenlijk bijna jezelf verloochenen om maar volledig dat gebed zeg maar te kunnen uitoefenen. Waarom bidden we eigenlijk? Is het omdat we een nood hebben? Is het omdat we richting nodig hebben? Wat is nou in essentie gebed? En er zijn allerlei vormen van gebed. Weet je, na de dienst hebben we hier vaak, zeg maar, en ook vandaag, zeg maar, bidders staan. Als je daar naartoe wil, je wil gebed ontvangen, die bidden graag voor je. He, er is sprake van voorbeden. We hebben een huis van gebed in deze gemeente. Een plaats waar we elkaar kunnen ontmoeten samen met God. Een plaats waar jij alleen, zeg maar, God kan ontmoeten. En in essentie geloof ik dat bidden is simpelweg praten met God. Het is luisteren naar elkaar. En dat kan alleen als je bij elkaar bent. Want als je niet bij elkaar bent, dan is het heel simpel. Dan kan je geen dialoog voeren. Dan is er geen gesprek mogelijk. Dus allereerst bidden is die plek opzoeken daar waar Jezus is. Die plek opzoeken daar waar je met hem kan praten. En soms is zelfs het aspect woorden niet nodig. Soms kan je in de stilte zijn en toch zo Gods liefde ervaren als je bij hem bent. Ik zei vanochtend tegen Angela, af en toe hebben we ook van die momenten, dan zit je op de bank of dan ben je thuis en is het stil. En dat zijn niet de momenten dat je niet weet wat je tegen elkaar wil zeggen of kan zeggen. Dat heb je soms ook wel, hè, van die awkward stiltes. En dat je denkt van, wat moet ik hiermee? Maar dat zijn die momenten ook van intimiteit. Die momenten van, we zijn bij elkaar en er is liefde en er is vrede en harmonie. En het is heerlijk als dat er is. Maar dat is ook in principe, in essentie, als we bij Jezus zijn, een plek zonder woorden, maar wel een plek van gebed. Een plek van intimiteit. Een plek waar we hem leren kennen. En ik denk dat het gevaar in deze drukke samenleving is dat wij ook heel snel gaan gebidden of gaan bidden vanuit gewoonte. We zijn heel snel geneigd om zenden te bidden, vanuit formaliteiten. We hebben druk, we zitten in de auto, we gaan naar het werk, we hebben een studie, de tentamenweken zijn weer begonnen. En dan nu hebben we als gemeente gebedsweken ingelast, waarbij we dan nu eigenlijk zeggen van jongens, even een wake-up call. We moeten met elkaar gaan bidden. En de rest van het jaar natuurlijk ook, net zo belangrijk. Maar als je nu naar je hart kijkt, als je kijkt naar je eigen leven, in hoeverre zonder je jezelf af om God te zoeken? In hoeverre ontmoet je hem? En is er intimiteit tussen jou en tussen hem? De Bijbel zegt ook dat wij ons af en toe moeten afzonderen en onze binnenkamer moeten bezoeken om daar in contact te komen met God. Ja, wat is die binnenkamer? Dat kan een studiekamer zijn. Dat kan misschien de kinderkamer zijn als die even buiten spelen. Misschien is het een mancave. Ik weet niet of er mensen zijn die hier leuke plekken hebben. Ik heb zelf een bootje, staat nu op een trailer. Is niet heel chill om erin te bidden nu. Maar hij lekt namelijk. Maar een plek, zeg maar, waar jij en God tot elkaar kunnen naderen. Een plek waar je kan komen om hem te ontmoeten. En ik zou graag met jullie de Bijbel willen openen bij Lucas 10. We zien in dit gedeelte een situatie waarbij er sprake is van die ontmoeting met Jezus. Lucas 10, vers 38. Toen ze verder trokken, Jezus en zijn discipelen, ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. En de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk, maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Er is maar één ding noodzakelijk. Deze zin wil ik hier droppen vanochtend. En ik zal hem een paar keer terug laten komen, want in het leven is er maar één ding noodzakelijk. In het leven is er een uitgangspunt vanuit waar wij alles zouden moeten willen doen. En dat is hetgene wat hier staat. Eén ding noodzakelijk. Maar Martha, zij miste het doel in die situatie. En dan wil ik jullie eigenlijk even meenemen naar Huize Heringa, bij ons, thuis, hoe dat normaal gesproken gaat. En dan vooral rond het tijdstip, 17:30, 6 uur, als ik terugkom van mijn werk. En de kinderen die zijn al even vrij van school. En er moet nog gekookt worden. En bij ons hebben we de talenten een beetje verdeeld thuis. Angela kan heerlijk koken. Meestal dan doe ik het. Maar ik heb een beetje een probleem. Kennen jullie de term foodie? Iemand die heel erg van eten houdt. Nou, ik ben iemand, ik hou heel erg van eten. Ik hou heel erg van lekker eten. Maar ik hou er ook van dat als ik zelf eten maak, dat ik dat zeg maar op een manier bereid dat het ook mooi is. Dat zeg maar het eten, als we de salade hebben, de cherry tomaatjes erop, dat ze mooi in een patroon liggen en dan wat pijnboompitjes eroverheen. Bitterballen, als de kinderen er zijn, dan is het meestal gewoon in een schaal als ze gefrituurd zijn. Maar als we gasten hebben, dan wil ik vaak ook die bitterballen nog even mooi symmetrisch op zo'n langwerpig schaaltje leggen. Met een toefje mayo en een toefje mosterd ertussen, omdat het zo mooi oogt. En ik ben altijd van mening, eten, je moet er een feestje van maken. Je moet er een feestje van maken. Echt. Want dan eet het lekkerder, maar het neemt altijd wel heel veel tijd in beslag. En aangezien ik best wel perfectionistisch ben, als we het hebben zeg maar over het bereiden van eten, trouwens ook het nuttigen van eten, want ik denk als je mijn collega's zou vragen, die ook bij KPN werken, waar ik tijdens lunch dan vaak bij zit, dat we eigenlijk altijd het eten wel eventjes zeg maar aan een keuring hebben ondergaan. Ook de frikandellen, die horen er ook bij. Maar het eten bereiden, het is belangrijk. Ik vind het een belangrijk aspect. Maar ik zei al dat ik redelijk perfectionistisch ben, zeg maar, in het bereiden van eten. En dat door dat stukje perfectionisme, dat timing soms nog wel eens een dingetje is. Als dan de pasta al op tafel staat, dan moet het sausje nog gemaakt worden. Als de ovenschotel uit de oven komt, dan moet er nog van alles gebeuren. En de kinderen zitten al aan tafel en Angela zit al aan tafel. En die denken van ja, wij moeten nu nog zo lang wachten, wij beginnen vast met eten. Dus dan is een beetje mijn probleem dat ik vaak nog bezig ben met allerlei dingen bereiden terwijl de rest van het eten is. En dat moment, zeg maar, van gezamenlijk aan tafel zitten, dat moment van de dag doorspreken, het moment dat de kinderen zeggen van nou, dit en dit is er op school gebeurd, of dit en dit heb ik op het werk meegemaakt, zeggen Angela en ik tegen elkaar. Die momenten, die mis ik wel eens. En daar ben ik mezelf ook terdege van bewust. Omdat dat stukje perfectionisme en dat stukje timing ervoor zorgt dat ik vaak nog in de keuken sta. En als ik dan aan tafel, zeg maar, aanschuif, dan is het eten vaak al op. En dan zit ik, zeg maar, nog over met de saus. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Nou, als we kijken, zeg maar, de situatie van Maria en Martha, dan zien we dat Martha daar eigenlijk ook heel druk bezig was. Ja, trouwens, met kerst, moet ik nog even zeggen, met kerst ging het wel heel goed. Ik had een kalkoen bereid. Voor het eerst in mijn leven zo'n gigantische kalkoen gehaald in de oven. Maar de gasten die kwamen, die had ik gevraagd om zelf wat mee te nemen. En dat was mijn redding. Want de kalkoen die was gefixt, maar de rest, dat was meegenomen. Dus een tip, mocht je ooit bij Angela en mij komen eten, als we jullie uitnodigen, neem iets mee. Komt het altijd goed. Of sta met mij in de keuken, dat is ook gezellig. Maar goed, van huize Heringa gaan we naar huize Martha. Martha daar ook druk voor de gasten. En we zien, zeg maar, dat het een soort van vergelijkbare situatie is. En dat is namelijk dat Martha miste waar het echt om ging. En dat was namelijk het luisteren naar Jezus. Maria, die zat daar aan de voeten van Jezus. En Martha was hartstikke druk. En ze miste eigenlijk het moment. Ze miste waar het om ging. Zoals ik ook zo vaak thuis eigenlijk mis de functionaliteit van eten. Maar ook eigenlijk het doel bonding en fellowship te hebben met elkaar. Nou, Martha was met andere dingen bezig. Ze was druk en ze was bezorgd, terwijl de rest gezellig in gesprek was met elkaar. Ze vond het belangrijk dat gasten goed bediend werden. Maar dat liep dus allemaal in de soep, omdat niemand haar hielp. Iedereen was aan het luisteren naar Jezus, inclusief dus Maria. En Maria maakte zich zo druk dat ze hierdoor geen tijd nam om met Jezus te zijn en naar hem te luisteren. Ze ontnam zichzelf eigenlijk de plek daar aan Jezus' voeten om als een discipel te gaan zitten en te luisteren naar het onderricht, of naar het onderricht en het onderwijs van Jezus. En in die tijd, als je zat aan de voeten van een leermeester, zat aan de voeten van een rabbi, in dit geval Jezus, dat was de plek van een discipel. Dat was de plek waar een discipel plaats mocht nemen. En dat was eigenlijk heel bijzonder, omdat als we kijken, zeg maar, ook naar de vrouwen in de nieuwtestamentische tijd, in die cultuur, er was geen plaats, zeg maar, voor een vrouw aan de voeten van een leermeester. Dat was alleen de plek van een man. Dus Maria, die had een plek ingenomen die eigenlijk door de genade van God, die ze had gekregen, ze mocht daar plaatsnemen. We zien niet alleen dat Martha hard werkt. We zien niet alleen dat ze heel druk is. Maar we zien dus ook dat ze bij Jezus komt. En dat ze eigenlijk zwaar geïrriteerd is. Omdat Maria haar niet helpt. En dat zegt ze tegen Jezus. Volgens mij was ze behoorlijk gefrustreerd als we kijken naar dit gedeelte. Naar wat ze zegt. Maar Jezus die zegt tegen haar. Martha, Martha. En als ik zo mij probeer in te denken, in te beelden, hoe zou Jezus dat dan zeggen? Martha, Martha. Volgens mij zou hij dat met een enorme bewogenheid, met een enorme liefde tegen haar zeggen. Niet vanuit dezelfde houding, vanuit dezelfde frustratie. Maar hij zegt die, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet ontnomen worden. Er is maar één ding noodzakelijk. Er is maar één ding noodzakelijk. En van Martha gaan we naar Maria. Want deze dynamiek tussen Jezus, Maria en Martha is heel interessant. En als we dan naar Martha kijken en we hebben het over gebed en we hebben het over het ontvangen van Gods liefde in gebed. Wat kunnen we dan leren en wat kunnen we dan zien vanuit deze situatie van Maria en Jezus? Maria verkoos om bij Jezus te gaan zitten als een discipel. Ze had het beste deel gekozen aan de voeten van Jezus, daar waar liefde is. De enige noodzakelijke plek is aan de voeten van Jezus. De enige noodzakelijke plek is daar in intimiteit en in relatie met Hem. Maar waarom was het dan noodzaak dat Maria ging plaatsnemen aan de voeten van Jezus? Want we kunnen wel heel erg uitgebreid hebben over die plek aan de voeten van Jezus, maar waarom is het noodzaak? Om te luisteren naar de woorden van Jezus, om te luisteren naar de stem van God. Er staat in de Bijbel een situatie waarbij Jezus op een gegeven moment ging vasten en hij trok de woestijn in. Even een hele kleine sidetrack. Hij ging de woestijn in en op een gegeven moment na 40 dagen vasten, hij had zo'n honger en toen kwam de duivel om de hoek kijken en die probeerde hem te verleiden. Die probeerde hem eigenlijk te verzoeken. En de duivel zei, Jezus, kijk, zie al die stenen hier. Als jij van die steen nou een brood maakt, dan heb je heerlijk te eten. 40 dagen vasten. Dat moet je tegen een foodie eigenlijk niet zeggen. Iemand die zo van eten houdt. 40 dagen. En geloof me, ik denk dat hij honger had. Maar wat zegt Jezus dan? Jezus zegt, de mens kan niet leven van alleen brood, maar van elk woord wat uit de mond van God kwam. Uit de mond van God komt. Maria koos het beste deel. Er is maar één ding noodzakelijk. Daar zit aan de voeten van Jezus. Omdat namelijk wat Jezus zegt, daar op het moment dat we bij hem zijn, er zit leven in datgene wat hij zegt. Zijn wij bij de voeten van Jezus? Is er leven nodig in ons leven? In onze omstandigheden? Misschien in ons denken? In ons hart? Onze gesteldheid? Jezus wil vanochtend spreken in jouw leven. En op het moment dat hij spreekt, zal het impact hebben. Op het moment dat hij spreekt, zal er leven vrijgezet worden. In de naam van Jezus. Hoe willen we verwachten dat onze levens in tune zijn met Hem, geestelijk, als wij niet regelmatig daar gaan zitten aan de voeten van Jezus? We hebben deze weken de gebedsweken en ik wil ook iedereen echt aanmoedigen om deel te nemen aan de activiteiten die er zijn. Het huis van gebed, de gezamenlijke activiteiten. Om samen als gemeente ook neer te knielen en daar aan de voeten van Jezus in relatie te zijn met Hem. Richting te ontvangen, leven te ontvangen, vrijheid te ontvangen. Omdat dat allemaal beschikbaar is, dus op die plek bij Jezus. Als we het hebben over bidden, dan bidden wij heel vaak voor dingen die we eigenlijk al ontvangen hebben. In Jezus zijn wij vrij. In Jezus zijn wij gerechtvaardigd. We zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe natuur. En op het moment dat we bidden, Heer, wilt u dit en dit wegnemen? Heer, wilt u uw liefde in mij laten, ja, wilt u uw liefde vrijzetten? Ik heb uw liefde nodig. En dan is de vraag, Gods liefde ontvangen in gebed, is liefde een gevoel? Of is liefde iets wat geënt is op het geloof en de waarheid? Iets wat Jezus al heeft gedaan? En wat we eigenlijk mogen bidden door te zeggen, Heer, ik dank u dat u mij gevuld hebt met uw liefde. Ik dank u dat uw liefde in mij woont, omdat u in mij woont en u bent liefde. We bidden veel te vaak voor dingen die we eigenlijk al ontvangen hebben. Onze mindset mag daarin veranderen. Door God te danken voor datgene wat Hij al heeft gedaan. En God te danken voor datgene wat Hij al in jou heeft gelegd. En wat Hij wil vrijzetten door jou. Door het vernieuwen van je denken. Gods liefde is in jou. Gods liefde ontvangen in gebed is door simpelweg in relatie te zijn met Jezus. Het is er al. Het is aanwezig. En als we dan kijken naar Maria, die plek daar waar ze aan de voeten van Jezus zat, met de andere discipelen, wil ik even verder kijken naar het leven van Maria, omdat er een paar hele belangrijke principes zijn en Als je het hebt over principes, vroeger vond ik het woord principe altijd heel mooi. Want op het moment dat ik even niet wist wat God, zeg maar, wou doen in mijn leven, dan dacht ik, nou, dan vallen we terug op de principes van het woord. Ik pak het woord erbij, principes, dit en dit, en eren en dienen, en de principes. Alleen ik geloof dat God ons altijd richting wil geven. Ik geloof dat we altijd op het moment dat we daar aan de voeten van Jezus zijn, dat wij niet terug hoeven te vallen op principes die heel goed zijn en die heel veilig zijn, maar dat Jezus tot jou wil spreken en leven wil brengen en richting wil geven. En het tweede gedeelte waarbij Maria aan de voeten van Jezus zit, staat in Johannes 11, vers 32. En dat zou ik er graag nog bij willen pakken met jullie om samen te lezen. Johannes 11, vers 32. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei, als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En dit gedeelte gaat over de broer van Maria, Lazarus, die gestorven is. En op een gegeven moment, Jezus komt het te horen en zijn discipelen zeggen, van ja, we moeten er naartoe. En Jezus zegt, wacht, en Lazarus die sterft. En op een gegeven moment komt Jezus alsnog, maar Lazarus is al een paar dagen dood. Is eigenlijk al semi-begraven, gewikkeld in doeken. En toch komt Jezus hier en Maria, die ontmoet hem halverwege. En die viel aan zijn voeten neer. En die zegt, als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maria viel neer bij de voeten van Jezus in haar pijn en ellende. De beste plek om te zijn. Op het moment dat er verdriet is, dat er pijn is in ons leven, is daar aan de voeten van Jezus. Er is maar één ding noodzakelijk. In elke fase van ons leven, of er nou pijn en verdriet is, of dat we zijn stem willen verstaan, dat er bij hem, daar mogen we zijn liefde ontvangen. Wat Maria deed, was haar last en haar pijn en verdriet bij Jezus neerleggen. En er staat in Psalm 55, vers 23, leg uw last op de Heer en hij zal u steunen. Hij zou nooit dulden dat de rechtvaardige ten val komt. Leg uw last op de Heer en hij zal u steunen. Jezus wil ons graag steunen in moeilijke situaties. We mogen ons verdriet en onze pijn mogen wij bij hem neerleggen, mogen we op hem werpen. En hij neemt het van ons af. Hij geeft verlichting, hij geeft vrede, hij geeft rust. En zoals velen van jullie weten, afgelopen maanden ben ik door een bewogen tijd heen gegaan, doordat mijn moeder plotseling overleden is. En ik heb daar wat een en ander over gedeeld. Hoe God eigenlijk, hoe bijzonder God was ook in die periode, met het verlies van mijn moeder, wat hij deed. En dat ook in deze periode van dat intense verlies, ik het aan Jezus mocht geven. En dat hij de rust en de vrede gaf. En af en toe zijn er nog momenten. Die gaan diep. Af en toe zijn er nog momenten. Dan huilt mijn hart. Maar er is vrede en er is rust. Omdat Jezus, zeg maar, deze last van mij heeft overgenomen. Als je vanochtend bent. En er is pijn en er is verdriet. Of er is een last in je leven. Hij wil het van je overnemen. Er is hoop. Er is geen eindstation. Er is hoop en dat is Jezus. En als we dan van de tweede ontmoeting aan de voeten van Jezus gaan, Maria, wil ik naar de derde en de laatste ontmoeting gaan. En dat is namelijk in Johannes 12. Johannes 12, vers 1 en 3. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had opgewekt. Dus het is nog goed gekomen, gelukkig. Daar hield men ten ere van hem een maaltijd. Martha bediende en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Zie je Martha toch weer in de bediening staan, hè? Zo grappig. Maria nam een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van olie trok door het hele huis. Maria wederom bij de voeten van Jezus. En dit keer niet vanuit een schreeuw om nood, een schreeuw om hulp. Dit keer niet aan zijn voeten om te luisteren naar zijn stem als een discipel. Maar dit keer om Jezus te eren. Om hem te aanbidden. Om haar waardering uit te spreken naar Jezus. En als we dat zo lezen, dan denk ik, is er zo ontzettend veel liefde in dat moment. Is dat moment zo intens tussen Jezus en tussen Maria. En als we kijken die nardusolie, zonder te veel de theorie in te gaan. Nardusolie in die tijd, dat was een geïmporteerd parfum. Het was heel lastig om te maken en dat kostte klauwen voor geld. Dus datgene, als je verder leest in de Bijbel, dan zien we ook dat ze eigenlijk voor gek wordt verklaard. Van waarom verspil je dat? Waarom geef je dat niet aan de armen? En dan zegt Jezus, ja, armen zullen er altijd zijn. Weet je, Jezus legt de focus op die daad van Maria naar hem. Dat zij de voeten van Jezus zalft. Eigenlijk al profetisch zijn lichaam balsemt voor de kruisdood die Jezus gaat ondergaan. En wat zien we in dit gedeelte? We zien in dit gedeelte dat zij zijn voeten zalft. En het moment dat die olie is uitgegoten, dat zij haar haar losmaakt, uitwikkelt. En dat ze haar lange haar gebruikt, zeg maar, om zijn voeten te drogen. En als je kijkt in die cultuur, in die tijd, als vrouw is je haar, dat lang haar, dat was je eer en dat was je trots. We zien eigenlijk allemaal contradicties, allemaal dingen die niet kloppen in die cultuur, zeg maar, die er toen was. En dat ze sowieso aan de voeten van Jezus zit, wat eigenlijk al niet die plek is. Dat ze haar haar losmaakt. Maar we zien zo hier die intimiteit die Jezus graag wil met ons. Misschien dat er in ons leven contradicties zijn. Misschien dat er in ons leven dingen zijn dat je denkt van ja, maar dat past niet in de cultuur. Of dat past niet in het religieus denken. Dat past niet in hoe wij gemeente willen zijn. Of hoe ik als christen moet zijn. Maar als je bij Jezus bent, dan vallen alle barricades, alle belemmeringen vallen op dat moment weg. We zien hier de derde keer Maria aan de voeten van Jezus. Zo intens moment van liefde, zo'n intens moment eigenlijk van aanbidding. Waarschijnlijk was dit de grootste daad van eer en van nederigheid die zij had kunnen tonen aan Jezus. Ze demonstreerde hoeveel ze van Jezus hield en in hoeverre ze hem waardeerde. Het was een daad van aanbidding door het beste geschenk dat zij had te geven. Er is maar één ding noodzakelijk. Maar één ding, en dat is daar aan de voeten van Jezus. Er moeten de gasten bediend worden. Er moet er een maaltijd geserveerd worden. Er moet de gemeente gerund worden. Moeten de stoelen hier klaargezet worden. Natuurlijk, maar het uitgangspunt is daar bij de voeten van Jezus. Daar bij de voeten van Jezus. En ik denk wel eens als we het hebben over Maria en over Martha. En dan even niet kijken naar de hartsgesteldheid van Martha. Want die hartsgesteldheid in de eerste situatie was niet goed. Die was niet zuiver. Ze was gefrustreerd, ze was geïrriteerd. En ze had een ander plan. En waarschijnlijk was het helemaal niet nodig om al die mensen van eten te voorzien. Maar dat er af en toe dingen moeten gebeuren. Dat er werk verzet moet worden. Dat is een feit. Maar vanuit die positie daar aan de voeten van Jezus. Als er geen Maria zou zijn, zou er geen gemeente zijn. We hebben Martha's nodig, we hebben Maria's nodig. Maar er is maar één ding noodzakelijk. Als we kijken naar deze drie situaties. Wanneer hebben wij God voor het laatst echt eer gebracht? Wanneer hebben wij iets gedaan voor hem wat iets heeft gekost? Zoals die kostbare nardusolie. Bij Maria. Wanneer hebben wij vanuit ons hart dankbaarheid getoond? Zijn wij dankbaar voor datgene wat we ontvangen, voor ons leven? Dat we überhaupt mogen leven? Zijn we dankbaar? Hoe lang is het geleden dat wij aan de voeten van Jezus hebben gezeten? Hebben geluisterd naar zijn stem? Ik denk deze drie voetsituaties. Vanochtend moest ik denken Eigenlijk moeten wij voetzoekers zijn. Oud en nieuw vuurwerk, vond ik wel grappig. Voetzoekers. Maar de voeten van Jezus, die moeten wij zoeken. Daar moeten wij naartoe. Daar moeten we zijn. Maar wat en wanneer is het laatste moment geweest dat we daar daadwerkelijk zijn geweest? Ik geloof vanmiddag dat die ruimte er is om aan de voeten van Jezus neer te knielen. En om hem jou te laten bedienen. Om in te laten spreken in jouw leven. En ik wil zo ook een oproep doen. Ik wil jullie vragen om zo na te denken over dit woord van vanochtend. Ik gaf aan in het begin dat achter zullen straks ook bidders staan die graag voor je willen bidden. En als we het dan echt heel concreet, heel letterlijk nemen, Gods liefde ontvangen door gebed. Er zijn mensen in deze gemeente, op deze plek, die voor jou willen bidden. Waarbij Gods liefde ervaren mag worden, Gods liefde geworteld mag worden. En ik geloof echt in een aanraking en een ontmoeting van Jezus voor jou vanochtend. Misschien ben je hier vanochtend, heb je net zoals Maria zo intens verlangen naar die ontmoeting met Jezus. Dan ben je op de juiste plek. Dit is de plek. Ik geloof dat Jezus hier vandaag dat speciaal, iets speciaals voor jou heeft. Jezus is liefde en het is zijn verlangen om jou met zijn liefde aan te raken. En misschien moet je de conclusie trekken dat je te druk bent. We leven in een samenleving waarbij alles 24/7 doorgaat. Het mobiel zit bijna vastgelijnd aan onze hand. Alles gaat door, alles gaat zo snel. Het werk, studie. De wereld die staat niet stil. Er zijn zo weinig momenten dat als ik eigenlijk terugkijk van hey, wat waren nou die momenten dat ik die rust kon pakken, dat er rust was. Het is zo'n bewuste keuze die we moeten maken. De wereld, hij gaat zo snel. We zijn vaak te druk om God echt te leren kennen. En misschien dat jij hier vanochtend bent en dat je denkt, ja, ik ben te druk. Alles gaat te snel. Ik verlang zo naar die rust, naar dat rustmoment in mijn leven. Ik verlang zo naar even niks meer hoeven. En dat is zo heerlijk, want aan de voeten van Jezus is er geen sprake van moeten, is er geen sprake van dwang, maar is er sprake van overgave, van liefde en van intimiteit. En ik noemde het net al even, misschien dat je hier vanochtend bent en er is intense verdriet of pijn in je leven. Misschien dat je gevoelsmatig een open wond hebt die niet dicht wil gaan. Dat je van alles geprobeerd hebt om toch dat verdriet en die pijn een plek te geven. Maar het lukt niet. Die tweede ontmoeting van Maria bij Jezus aan zijn voeten. De pijn en het verdriet wat zij had. En ze schreeuwde het uit naar hem. Dat geldt ook voor jou. Dat mag ook vanochtend. Die ruimte is er ook vanochtend. En ik geloof dat God jouw zorg en jouw last wil overnemen. Er is maar één ding noodzakelijk. En ik zou Lars willen vragen om achter de piano te komen. En dan wil ik graag met jullie bidden. Vader in de hemel. We danken u voor uw liefde. Heer, wij danken u. Dat uw liefde eigenlijk niet te bevatten is. Zo intens, zo groot. En Heer, als uw woord zegt dat u liefde bent. En dat als wij, zeg maar, Heer, niet in liefde wandelen, dat wij u niet kennen. Maar als uw liefde in ons is, Heer, dan wandelen we ook in liefde. En dan zal het zichtbaar zijn. Heer, ik bid dat uw liefde zo zichtbaar mag zijn in ons leven. Dat ons denken, onze emoties, alles wat we doen. Heer, dat het doordrongen mag zijn van uw liefde. En Heilige Geest van God, ik bid dat u op dit moment door de rijen gaat. En dat de mensen die enigszins aangesproken zijn, niet door het woord, niet door mijn woorden, maar door u vanochtend. Doordat u zegt, kom maar aan mijn voeten. Kom maar, neem maar plaats, ga maar zitten. Ik ben er voor jou. Ik heb je lief. Jij mag er zijn. Als God vanochtend tot jou gesproken heeft, wil ik je vragen om op dit moment je hart wagenwijd open te zetten. En misschien is daar de angst voor het onbekende. De angst van wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat u dan doen, Heer? En soms is zeg maar de pijn een veiligheid geworden. Omdat we weten wat het inhoudt, wat er is. En we hebben ermee om leren gaan. Maar we mogen het aan Jezus geven. Hij wil jou heel maken. Hij heeft jou geroepen om te wandelen in heelheid en in de waarheid. Vader, raak een ieder die er is vandaag aan met uw liefde. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Aan uw voeten, Heer. Heer, daar is liefde realiteit. Dat is waar we zijn. En dat is waar we altijd willen zijn, Heer. Vader, zo bid ik, Heer, dat u uw werk voortzet. En dat we veranderd naar huis mogen gaan vandaag. En ik wil je vragen, als er mensen zijn die zeggen, ik wil graag voor me laten bidden. Ik heb het nodig om Gods liefde te ontvangen in gebed. Dan mag je plaatsnemen aan de voeten van Jezus. En de bidders die zullen naar achteren gaan, die zullen voor je bidden. Om samen aan de voeten van Jezus te zijn. Samen aan de voeten van Jezus. Vader, ik dank u. Ik dank u voor deze middag. Dank u, Heer, dat u liefde bent en voor het bijzondere plan dat u hebt voor ons leven. In Jezus' naam.